leeft en die nooit laat varen enig werk, dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 126 en daarvan de drie versen. Psalm 126, al de versen.
Here.
Ik geloof in God, de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij hen voorgesteld, zeggend: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Als het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortgebracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk hetzelfde tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst en in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergader het eerst het koning het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. En een andere gelijkenis heeft hij hem voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaad, dat welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder alle zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenis, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. En toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde, zeide tot hen: het die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. En gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En die oren heeft om te horen die horen. En wederom is het koninkrijk der hemel gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk een koopman die schone parelen zoekt, de welke hebbende 1 parel van grote waarde gevonden, ging heen, verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissen aan de oever optrekken, nederzittende lezen het goede uit hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelfde in de vurige overwerpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: heb gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem: ja, Heer. En hij zeide tot hen: daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenis geëindigd had, vertrok hij vandaar. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden: waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? Zijn broeder Jacobus, Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters zijn niet alle bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd, maar Jezus zeide tot hen: een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat heb gij toch een geheime aan de dag gelegd door de prediking van uw gelijkenissen. Het is geen vereenvoudiging van de leer, want de fariseeën verstonden het niet. En dat waren de theologen in die tijd. Maar gij hebt het uw kinderen geopenbaard, al die geheimenissen. Want gij hebt ze ook nader verklaard, zoals we dat hier lezen met de gelijkenis van het onkruid en het tarwezak. O, dat we het maar mochten verstaan in het rechte licht, want ook deze gelijkenis wordt in de kerken vervalst. Het betreft niet de gemeente van Christus, want daar moet het onkruid worden gecensureerd. Maar het betreft de akker der wereld. O, wat waarin ook de dopersen zijn gaan dwalen door de vermenging van de verbondssituatie met de zendingssituatie. En alle baptisten dwalen daarin. Heren, gij houdt toch uw kerk. En zelfs in uw gemeente kunnen er dwalingen zijn, maar die worden dan exposed en door uw knecht aan de kaak gesteld en die daarin volharden gecensureerd. Want gij prijst de gemeente van Efeze dat ze de kwade niet kunnen dragen, maar die daarentegen onder de tucht stelden, omdat die ketterij in uw gemeente niet mogen worden getolereerd. Laat staan gepromoot. Oh, wat is het dan afvallig geworden in onze dagen. Al het mogelijke kwade wordt in de kerken gepromoot, gelegaliseerd. Maar uw woord blijft uw woord. Want gij maakt onderscheid tussen tarwe en onkruid. Waarvan ook de profeet Jeremia geboden werd uit uw mond om het tarwe van het onkruid te onderscheiden en het onkruid uit te rukken. O, dat we dan dat mogen zien in het licht van deze gelijkenis, waarin gij uw discipelen gebiedt om het onkruid tezamen te laten opwassen met de tarwe. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, want van nature hebben we geen verstand, omdat we dat in het paradijs hebben verloren. We waren bedeeld met verstand, met goddelijk licht. Adam kon al de dieren naar hun aard een naam geven. En dat klopt tot op de dag van vandaag. Maar we hebben al die gaven, dat hebben we in de armen van de duivel geworpen en onszelf erbij. Moed en vrijwillig, o, dat wonder van vrije genade. Als gij een mens komt op te zoeken en te verlossen uit de strikken des duivels, uit de banden der hel, van de heerschappij der zonde en des doods. Heere, ach, gij mocht het ook deze in onze dagen doen, onder ons en bij de medeluisteraars. Gij kent ook al hun omstandigheden, maar wat moet een mens met omstandigheden als zijn staat nog onverzoend is? Dan klinkt het vanuit uw woord. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Eerst die verzoening moet plaatsvinden, anders dan zullen we ook deze gelijkenis niet verstaan. En met vrucht voor ons eigen leven. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk degene die moeten lijden in oorlogen, maar ook alle oorzaken daarvan. Het staat in uw woord beschreven dat het moet geschieden, want dat verkondigt ons de naderende voetstappen van Christus. Gij ziet feilloos wie deze oorlogsmisdaden begonnen zijn, waar het vandaan komt. Heere, gij zult het ook op de dag der dagen allemaal blootleggen, mocht het zijn ook in onze dagen. Want we leven in dagen van leugen en bedrog. En dat is zelfs de geest van de kerken geworden, leugen en bedrog. Kom over en help ons, en mochten we dat oprechte getuigenis laten klinken, waarvan Paulus zegt, ketterijen moeten er zijn, maar de oprechten zullen er tegen getuigen. En dat zal geschieden tot aan de voleinding der wereld, hoewel in de kerken alle geluid is verstomd. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Gij houdt een kerk, gij hebt een kerk, gij houdt een kerk. En de triomferende kerk is al druk te boven, alle zonde, alle last. Laten we ze afleggen en ze zijn reeds overwonnen. Want gij zegt het bij monden van Paulus, gij zijt gestorven en uw leven is in Christus verborgen bij God. Heere, kom ons te hulp. Gedenk de weduwe, de wees, de zieke, de zoveel allerlei leed en beproefde, de eenzame, de alleenstaande. Mocht het alles leiden tot waarachtige bekering. Heere, gij weet de noden en behoeften van ons ieder persoon. Maar dat we uw eer boven alles stellen. En dat door het geloof, wat door de liefde is werkende. dat uw naam verhoogd mag worden. Ja, tot aan de verste grenzen om Jezus willen praten. Geliefde, we willen u vanavond voorstellen die gelijkenis van het onkruid. En zoals we die hebben voorgelezen vanaf vers 24 tot en met vers 30. En daar heb Christus die gelijkenis gepredikt. En vanaf vers 36 tot en met 43 heb hij op de vraag van de discipelen, verklaar ons deze gelijkenis, daaraan een verklaring gegeven. Hij zegt van het onkruid, want om het even kort nog te noemen, koninkrijk van hemels gelijk een mens die goed zaad zaaide. En kwam de duivel, dat zegt hij in de verklaring, de vijand, en die zaaide onkruid tussen de tarwe. En de dienstknechten, dat kan je ook vergelijken met de discipelen van Christus, die opperden, zullen we het onkruid vergaderen, uittrekken, opdat de tarwe zou groeien. Hij zei er nee, opdat het onkruid vergaderen mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen. En de discipelen die verstonden dat allemaal maar half. Of helemaal niet. Vandaar die vraag. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons deze gelijkenis van het onkruid des akkers. Want al die andere gelijkenissen, daar hadden ze wel bevindelijke kennis aan. Zoals de gelijkenis van de schat in de akker. En van die ene schone parel, terwijl het Christus is, ook de schat in de akker, is Christus. Maar deze gelijkenis wordt in de kerken totaal vals voorgesteld, alsof het hier gaat over de gemeente van Christus. In de gelijkenis van de tarwe en het onkruid, maar daar gaat het niet over, want Christus geeft dat zelf aan. Hij antwoordde, zeide tot hem, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, niet de gemeente van Christus. Nou, daar moet wel een onderscheid, een zuiver onderscheid in gemaakt worden. Want de gelijkenis van het onkruid en de tarwe, dat betreft een zendingssituatie. Niet de verbondssituatie. Want binnen het verbond mogen en mag dat onkruid niet getolereerd worden. Dus goed verstaan, de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Dus de apostelen zijn uitgegaan in alle landen. Hebben het zaad van het woord gezaaid in een wel toebereide aarde. Want braakt u lieden een braakland, dan zijn die onder de doornen. Dat geschiet in dezelfde prediking. Dan moet de ploegschaar van Gods wet moet doorklinken. Opdat de mensen ontdekt zouden worden aan hun verloren staat in Adam. Door onze moed en vrijwillige val in paradijs. Dus dat moet ontdekt worden en dat moet ook de prediking zijn in een zendingssituatie. Beide, zowel in een zendingssituatie als in een verbondssituatie. Want het is niet al Israël wat Israël heet, ook niet in een verbondssituatie. Paulus had het privilege om evangelie de heidenen te preken. En er was pas van de gemeente van Christus sprake als de mensen tot bekering kwamen. Minimaal 2 of 3 of meer. Want waar 2 of 3 in mijn naam vergaderen, daar ben ik in het midden van. Dus dat is de gemeente van Christus. En we lezen het in de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. Wat nou de kerkorde van Christus betreft. En ik heb vanmiddag gezegd, want we hebben het ook behandeld, deze gelijkenis, in het uur van de catechisatie enigszins. En ik heb gezegd, ik heb de Dordtse kerkorde niet nodig om te weten wat de kerkorde van Christus is. Want de kerkorde is niet een extra, een aanvulling op Gods woord. Als je het zo verstaat, ja, dan maak je er, en die afgoderij is ervan gemaakt. Want de Dordtse kerkorde, dat is wel zo uitgebreid. Leg hem rustig terzijde. Als je een kind van God betreft, heb je genoeg aan het woord. Want daar staat uitdrukkelijk de instellingen van Christus beschreven, hoe ze moeten zijn. Met name in de apostolische brieven, de brieven van Paulus, staat met name beschreven hoe dat met orde moet geschieden volgens de inzettingen van Christus zelf. Daar heb ik geen Dordtse kerkorde voor nodig. De Dordtse leer regelde nog iets anders, want dat is een bestrijding van de Arminianen. Maar ik heb al dikwijls gezegd, dat had veel korter door de bocht moeten geschieden. door de levende rechtvaardiging van goddelozen, want al die Arminianen hebben ze in het leven gelaten. Ze hebben ze niet in hun ribben aangepakt. Wat dat betreft staat bij mij persoonlijk de belijdenis, de geloof, Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bree en de uitleg van de catechismus van de kort begrip van Herman Foucaelius boven al die formulieren van enigheid. Het kort begrip van Herman Foucaelius staat bij mij boven de catechismus zelf, omdat Foucaelius die plaatst de wet in het stuk der ellende en daar hoort hij op. En goed verstaan, de Nederlandse geloofsbelijdenis van de hand van Guido de Bree, die verklaart ons de kentekeningen van de ware kerk en de kentekeningen van de valse kerk. Nou, dat is absoluut noodzakelijk. Het kerk zijn is absoluut noodzakelijk te kennen. En hier wordt dat ook getekend door Christus. De verbondssituatie en een zendingssituatie. Daarin zijn de dopersen gestruikeld wat betreft het sacrament van de heilige doop. Die hebben de verbondssituatie gemengd met een zendingssituatie. En ook de baptisten, die hebben er allemaal in gedwaald. Bij de baptisten wil het niet zeggen dat er geen kinderen van God onder bevinden, maar die bestraffende man is er dikwijls niet, en zeker niet nu niet meer. Als je nou ziet dat ook die baptistenconventie in Amerika helemaal is meegegaan met die sodomie. Kijk, dat gaat van kwaad tot erger, want wie God verlaat is smart te vrezen. Maar hier predikt Christus een zendingssituatie en dan gaat het over de akker der wereld. De akker is de wereld, niet de gemeente van Christus. En in de akker der wereld, de prediking gaat uit, de apostelen hadden geen authority om censuur toe te passen op een zendingssituatie. Dan kwamen dan heidenen tot bekering, die voegden zich tot de gemeente van Christus en dan werden ze ook onder censuur gesteld in case of overtreding. Maar niet daarbuiten. We kunnen niet beide onder censuur zetten, pedo beide onder censuur zetten. Daar heeft de kerk geen authority voor. En dat wordt verklaard in de verse waarin Christus zegt, oordeelt gij die binnen zijn, want die buiten zijn oordeelt God. Dat betekent dat de kerk beperkt is in de uitvoerende macht van de sleutelen van het hemelrijk. En die beperking heeft de Heer aangebracht, want die buiten zijn oordeelt God. Dat betekent niet dat de kerk geen waarschuwend en bestraffend geluid mag laten horen tot degene die buiten zijn, die Gods wet en ook het evangelie met voeten treden. Oh, absolute waarheid. Absolute waarheid. Dat moet ook geschieden. Dat is de roepende kerk. Maar het gaat hier over, oordeelt gij die binnen zijn en niet die buiten zijn. Dus dat oordeel dat slaat geheel op de censuur. En de kerk, die heeft geen macht om heel de wereld onder de tucht te zetten. Dat wordt niet op zijn beloop gelaten. Dat komt allemaal openbaar op de dag der dagen. Waarin de zoon des mensen, de zoon van God, de wereld, alle wereldbevolking die geweest is en die nog komen moet, die is en die was die, en die zijn zal, zelf zal oordelen, naam voor naam, persoon voor persoon. Dus goed verstaan, dat onderscheid, dat wordt niet meer aangelegd, want ik heb al gezegd, ook in de Revelkerken wordt de verbondssituatie gemengd met een zendingssituatie. En dan krijg je allerlei ketterijen vloeien eruit voort. Want, dat heeft bijvoorbeeld die Arnold Huygen beweerd, ja, je moet al dat onkruid laten staan in de kerken, want dat komt pas op het laatst. En dan kunnen hun ook nog een beetje doorkankeren en voortkankeren, want Paulus zegt, hun woorden zullen voortvreten gelijk de kanker. En van die ketters die daar ook zelfs in de gemeente waren binnengeslopen, daar moet, de Heer zegt het zelf, ik zend u als schapen te midden der wolven. En dat betreft ook al de akker der wereld, maar er kunnen zomaar ook wolven insluipen. Kijk maar naar de gemeente van Galaten, die verleiders met mooie uitgestrekte gezichten, want ze traden op met een schoon gelaat naar het vlees, spraken mooie vrome woorden, maar die net bekeerde Galatiërs die keerden weer terug tot de wet der dienstbaarheid. Daar moet altijd voor gewaakt worden en daarom heb de Heere, en Guido de Bree zegt het ook, met goede verstaanbare woorden, de zuivere prediking van het woord, de kentekenen van de ware kerk, de zuivere prediking van het zuivere woord. niet van een valse vertaling, van het zuivere woord. De zuivere bediening van de sacramenten en het handhaven van de kerkelijke tucht. Niet alleen door de prediking, maar ook daadwerkelijk, als het tenminste noodzakelijk is. Dus deze drie kentekeningen, dat tekent echt de ware kerk. En de valse kerk, die zullen het woord nooit zuiver stellen. Die zullen altijd geïsoleerd. De valse leraars preken altijd geïsoleerd. Nooit in contextverband. Dus ze preken het woord niet recht. Dat is al de eerste val. En de tweede val is, de sacramenten worden vervalst. Hoe worden ze vervalst? Nou, dat heb je gezien in tijden van die zogenaamde coronacrisis. Werd tijdens het avondmaal allemaal die aparte bekertjes uitgereikt. Dat is echt een duivelse vervalsing van de instelling van Christus van het avondmaal. Want dan geldt het niet meer, de drinkbeker, de dankzegging, dat is een heilig gegeven hoor. Niet die drinkbeker is heilig, maar het is een heilig gegeven omdat het een instelling van Christus is. De drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, dat is niet meer van toepassing op al die aparte bekertjes die dan worden uitgedeeld, omdat de mensen daar geen virus op willen lopen. Nou, als je daar nog bang voor bent aan het avondmaal, dan ben je van mij een heiden. Dan ga je niet aan door het geloof. En een waar kind van God zal daar ook geen gebruik van maken, van al die heidense cognacbekertjes tijdens het avondmaal. Zo wordt ook de bediening van het avondmaal en de sacramenten ontheiligd. En ook de toepassing, de praktische toepassing van de tucht. En ik heb u al vaak gezegd, vanuit Gods woord, tucht is liefde. Dat wordt niet meer gedaan. Hoogstens bij een openbare overtreding van het zevende gebod of iets dergelijks. Maar Gods woord mag openlijk vervalst worden. Het goede mag kwaad geheten worden, het kwade goed. Horrordoden, horrormoorden mogen worden gelegaliseerd. En er is geen dominee die zijn stem verheft. Dus we leven midden in de afval. Hier gaat het over de akker der wereld. En de duivel is ook altijd bezig. Waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. En de Heere weet waar zijn kerk woont, daar waar de troon des Satans is. Daar is de duivel altijd bezig dat onkruid. Er staat eigenlijk brandkoren. Brandkoren. Onkruid, brandkoren. Nou, brandkoren. Het lijkt erop. Daarom zegt de Heere Jezus, laat het tezamen opwassen. Want echt onkruid, brandkoren is ook onkruid, maar je kan het haast niet van het echte koren onderscheiden. En dan betreft het de akker der wereld. Dus waar er gepredikt wordt op de zendingsvelden, komen mensen tot bekering. Maar er kunnen er ook onder zijn die zich daar valselijk voor uitgeven. Nou, daarom moet ook bekeerde heiden moeten wel degelijk onderzocht worden op ware bekering. Kijk, daar kunnen ze in onze dagen niet meer toetsen, omdat ze er zelf vreemd aan zijn. En daardoor zijn al die kerken afgevallen. In de vooraangestoelte zitten allemaal valse leraars die van genade niet weten, die van het kruis van Christus en zijn ergernis, daar hebben ze mee afgerekend, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Met die tweemansleer die ik op de hervormingsdag u nog luid en duidelijk heb verkondigd, dat allemaal oorzaken zijn waardoor de kerken zijn afgevallen. De kerk der reformatie is niet meer. Hij bestaat wel voort in de harten van Gods kinderen, want God heeft maar één kerk hoor. En al die denominaties zijn in de hemel onbekend. Maar nochtans gaat dat voort, gaat dan heen, onderwijst al de volken. Maar de censuurautority geldt niet buiten de kerk. Daar heeft de Heer ook die sleutelen des hemelrijks niet voor gegeven. Die oordeelt God. Dat laat hij op zijn beloop. Denk er maar niet dat beide vrij spel op. Of dat die Rutte vrij spel op. Denk het maar echt niet. God regeert. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En als nu Jezus de schade van zich gelaat had, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers, want het was moeilijk te verstaan. De roeping van Jeremia was, ik heb het u pas nog voorgelezen, ik ga het niet weer doen, om het onderscheid van schijn en zijn duidelijk aan de dag te leggen. Te exposen, maar niet alleen exposen, hij moest ook het schijn uitdrukken binnen de verbondssituatie. Want de profeten waren gesteld binnen de verbondssituatie. Daar bedreven ze nog geen heidenzending. Dat is pas tijdens Pinksteren is dat ingeluid. Binnen die verbondssituatie moet de censuur zodanig gelden dat de kwade die zich laten gelden,
Want gemeente van Efeze werd geprezen omdat zij de kwade niet konden dragen. Omdat zij hun leer wilden introduceren, hun ketterijen wilden introduceren. Als dat het geval is, dan moet dat onder censuur gesteld worden, wilden ze in volharden in de baan eraf snijden. Dit leert ons Gods woord. Het wordt niet meer gedaan, want alle ketterijen hebben plaats binnen de Reformkerken. Er mag geleerd worden wat men wil. Als Steve de Bruin uit de kast komt als een pedofiel, wordt dat door elke dominee aanvaard. Dat kan ik jou voorspellen. Want ze hebben de homosodomie hebben ze gelegaliseerd. En daarmee, niet alleen daarmee, maar al die Reformkerken staan in het kader van de valse kerk. Dat is niet meer de gemeente van Christus. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Daarom zegt de Heer ook. Met de prediking van vanmorgen. Wee u Gorizen, wee u Bethsaida, wee u Capernaum, want gij zijt wel tot de hemel toe verhoogd geweest. De Heer hebben reformatie gegeven. En we hebben er geen acht op geslagen. We hebben Rome de hand gereikt. En ze hebben Sodom en Gomorra de hand gereikt. Maar Sodom en Gomorra, die bedreven geen sodomie die bedekt was onder een christelijke vlag. Want dat waren heidenen. Dat onderscheid moet je wel helder voor de geest staan, want anders ga je ook mee. God bewaart zijn kerk. En dan moeten zijn zelfs zijn geroepen getuigen wel eens zich verspreken om zodanig in de schuld te komen voor God, want die hij gereinigd hebt, worden wederom gereinigd. Ja, de Heer is constant bezig om zijn kerk te snoeien. Gelijk de rozenstruiken, hun takken moeten gesnoeid worden, opdat ze des te heerlijker zouden groeien. Als we dat nou goed verstaan, hoe dat nou in de kerken wordt toegelaten, maar zelfs gepromoot, dat brandkoren, en ze kunnen genees het onderscheid maar aan de dag leggen. Kijk, die dienstknechten zagen nog goed dat onderscheid. Heren, ik dacht, je hebt toch goed zaad gezaaid? Waartoe al dat onkruid? Nou, er is de duivel, zegt de Heer in die verklaring, is er aan te pas gekomen. De duivel heeft hetzelfde gezaaid. De kinderen des bozen, tussen de tarwe. En dan moet u goed verstaan, u moet goed letten op dat echte grondwoord, het brandkoren. Het lijkt erop, dat zijn naamchristenen, schijnchristenen. Die hoef je niet als zodanig uit de kerk te weren. Want de kerk, als het goed is, heeft een open deur naar de wereld. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Dat is de zendingssituatie. Maar ook de kerk heeft een open deur naar de wereld. Maar de prediking van het woord, de bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht moeten worden zuiver gehouden. Kijk, ik zat in Haaskamp en er waren wel eens wereldse mensen die waren half of drie kwart gekleed. En die werden door de kosten werden ze op de achterbank gedumpt. Ik zeg, ben je wijze, die moet je juist op de voorbank zetten. Daar is het juist voor. Kijk, als je nou deze gelijkenis betrekt op de gemeente van Christus, dan ben je eigenlijk een handlanger van de duivel. Want dan zeg je, die zuivere bediening van het woord doet er niet toe. De zuivere bediening van het avondmaal doet er ook niet meer toe. En de bediening van de kerkelijke tucht doet er ook niet meer toe. Dan ben je op die drie zaken aan het afdingen die Christus zelf heeft ingesteld. Dus hier gaat het over de akker der wereld. De apostelen zijn uitgegaan, nogmaals. En Paulus heeft incidenteel wel eens een wereldling aangegrepen, want als die een bedreiging vormen voor de prediking, dan moet ook niet de censuur. Hij kon die vrouw, die waarzeggende vrouw, die van de duivel bezeten was uit Handelingen 16, die kon die niet onder censuur zetten, maar hij kon wel de duivel in haar bestraffen. Want ze werden achterna geroepen door die vrouw. Deze zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods. Nou, Paulus wilde zo niet geëtaleerd worden, dus had hij niet aan verlegen. Christus zelf wil ook niet door de duivel geprezen worden. Dat lees je vaak, dat hij een prijzende duivel het zwijgen oplegt. En die duivel, die was verplicht, omdat het in de naam des Heren geschiedde en door het geloof, om die vrouw te verlaten. En dat was natuurlijk een grote business, hè, want toen zagen haar opdrachtgevers hun geld wel slinken, de inkomsten. Ja, er waren geen inkomsten meer. Toen werden ze gevangen gezet. Nou, u kent de geschiedenis, daar ga ik maar niet verder op in. Maar incidenteel heeft Paulus wel eens zich omgedraaid, om het nou zomaar eens te zeggen, om zo'n spotter te bestraffen in Serena. Dat zie je ook aan Bar Jezus. En dat hij die koning wilde aftrekken van het of die stadhouder aftrekken van het geloof. Toen keerde Paulus zich ook om. Hij zegt, kind des duivels. Enzovoort. Dus dat is incidenteel. Als de prediking bedreigd wordt, ondermijnd wordt, dan is het absoluut nodig. Als wereldlingen dat proberen, dan zijn ze absoluut een bestraffing waardig. In zere naam. Nogmaals, de apostelen hadden geen authority om heel de wereld onder de tucht te zetten. Daar hadden ze geen authority toe. Alleen geldt die tucht binnen een verbondssituatie. En dat zie je bij de profeten. Dat hebben ze getrouwelijk gedaan. De Heere weet wel wie die toe moet brengen als dat zaad gezaaid wordt. Want die eerste gelijkenis gaat over het zaad wat gezaaid wordt. En er viel een deel op steenachtige plaatsen. Dat kwam direct op, want er lag ook wat grond tussen. Als de zon ging schijnen, maar toen de verdrukking kwam, werd het stond geërgerd. Nou, dat is geestelijk te verstaan. Een tijdgeloof, een historisch geloof. Als dat versleten wordt voor een waargeloof, dat houdt het niet uit in de hitte van vervolging. Dat haakt dan af. En dat zie je in onze dagen ook gebeuren. Wat ze vandaag belijden, dat nemen ze morgen weer terug. Dat heeft geen waarde. Dat heeft totaal geen waarde. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Ook de duivel is bezig om zijn koninkrijk uit te breiden onder het mensdom. En de vuile die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Nou, dat was dan de verklaring van de gelijkenis van het onkruid van het zaad. En met de afrekening, dan zal de Heer ervoor zorgen dat al het onkruid, dus ook dat brandkoren, verzameld wordt, in busselen gebonden wordt en met vuur verbrand. En als je nou kijkt, de profeten hebben zich niet alleen vrijgemaakt van al die hypocrieten die zich wilden laten gelden. En je leest het ook in de brieven naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. Daar waren zulke getrouwe leraars. Daar hadden de wolven in schaapskleren geen schijn van kans. Maar als je nou een onbekeerde leraar hebt, en je ziet het met het fariseïsme, dat is totaal ontspoord. Want daar werden allerlei wetten bijgemaakt, ze hadden nog 700 of 800 wetten, allemaal erbij gemaakt om hun eigen ongerechtigheid te doofpotten. Want zo was het eigenlijk. Want toen de Heer Jezus bij die overspelende vrouw hun naam in het zand schreef, ging de ene de ander zwijgend naar huis. Want toen werd hun hart omgekeerd, opengelegd betekent dat. Met dat schrijven van hun naam in het zand, dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak, want dat is niet onbekend wat de Heer daarin schreef. Dat staat in de profeten duidelijk geschreven. En binnen de kerken gods geldt het. Het is niet al Israël wat Israël heet. Want, ik heb al gezegd, ook in de gemeente des Heren kunnen de dwalingen optreden. Huichelaars kunnen zich laten gelden. Maar je ziet het in de eerste christengemeente. Er was een Ananias en Sapphira. En die werd door de apostel Petrus ontdekt. Als dat er niet meer is, dan kan je op zijn stolks gezegd de kerkel op je buik schrijven. Want dan gaat het van kwaad tot erger. Dan gaat het van kwaad tot erger. Dat moet wel degelijk onder de tucht. En die tucht was toen dodelijk. Ze hebben dat bedrog met hun leven moeten boeten. Ik wil zeggen dat de kerk ook geroepen is om de ongerechtigheid van degenen die buiten zijn te bestraffen. Jazeker, je kan niet van je wereldse naaste zeggen, dan ben ik mijn broeders hoeder. Want die naam, benaming broeder, hebt dan een veel breder begrip. David noemde zelfs een deel van zijn mannen waren Belials mannen, die noemt hij zijn broeders. Dus die benaming broeder hebben een heel breed begrip en het heeft een bijzonder betekenis voor de broeders in Christus onderling. Wat wil deze gelijkenis ook zeggen? En dat lezen we in de verdere gelijkenissen die de Heiland heeft verkondigd. Dat de kerk niet naar binnen gekeerd mag zijn. De kerk mag niet naar binnen gekeerd zijn. Want ze moeten een lichtend licht zijn en een zoutend zout in een krom en verdraaid geslacht. Dat was Jesaja's roeping, niet alleen ten aanzien van de verbondsgemeente. Ja, dat was wel een roeping binnen de verbondsgemeente, maakt het hart van het volk vet. Een man van onreine lippen wonende te midden van een volk wat onrein van lippen is. Maar ook als de wereld het woord van God met voeten treedt, de spottende wereld, de liberale wereld, de atheïstische wereld, de kerken zijn er nou ook volledig mee involgd, maar ik predik u het woord. Zo behoort het te zijn. En als de kerken daar in afhaken, dan moeten ze publiek worden bestraft. Kijk, daarom mag er maar één kerk zijn. En er is ook feitelijk maar één kerk waar de Heer zijn tucht handhaaft. Dat zag ik duidelijk bij de eerste christengemeente. He, er was geen sprake van denominaties. Dat heeft de mens er allemaal van gemaakt. De Heer heeft een muur rond Jeruzalem gebouwd. En de kerken hebben allemaal muurtjes in Jeruzalem. Dat wil God niet hebben. Dus daarom gaat hij ook alles verwoesten. Want Jeruzalem is nou, betekent de gevestigde kerk, geheel afgevallen. Maar als er dingen gebeuren in de wereld. Kijk, de ouden hebben altijd geleerd, ook Gods woord leert dat, Gods volk. Is het verboden om politiek te bedrijven en om op politiek te stemmen. Want nou net met die midtermverkiezingen. Zit je dan ook al een beetje te dobbelen van wie zal het winnen? Ik heb u al gezegd, die Amerikaanse verkiezingen, ook in Nederland, hier ook, overal, komen tot stand door fraude. Door fraude. En als je nou weet dat de CIA, de FBI, die zijn ertoe gezet, ook die inval in Mar-a-Lago, die woning van oud-president Trump, en de DOJ, dat is de ministerie van Justitie. Het is allemaal zodanig verlinkst dat de crimes van Biden worden gecoverd. Die Hunter Biden, die laptop, dat is een laptop uit de hel. Het wordt doodgezwegen, want het mag niet worden onderzocht. De Republikeinen in de Senate, die wordt dat onmogelijk gemaakt. Dus men heeft wat te verbergen. En nou stond er in het RD... De democratie, hè, want ze zullen het wel zo voor elkaar breien. Er wordt al gezegd dat de Democraten de Senate hebben gewonnen. En de Republikeinen stonden op 49 zetels en de Democraten stonden op 48 zetels. En de Democraten hebben er alweer 2 zetels bij. En ook in het Huis van Afgevaardigden. Er was zelfs door de CNN, die leugen nieuwsbron, was er voorspeld, kan je niet zeggen, dat bleek uit alles dat een red wave zou komen. Dus dat betekent dat de Republikeinen, er zou massaal op de Republikeinse partij gestemd worden. En waarom noem ik die dingen? Omdat de huidige kerken, de reformmedia, met dat helse bedrog meedansen. En ik zal u wat voorlezen om dat te bewijzen. Dan hebt de ware kerk met een hoofdletter de roeping om dat bedrog te ontmaskeren, niet om politiek te bedrijven, om daar mee te gaan doen, om de zaak te redden. Nou, maar u bent gaslighted, betekent dat, bedrogen. De Democraten hebben zojuist weer een verkiezing gestolen. En u zal, als ik het heb voorgelezen, het belang van dit geschrift erkennen. Als iets zo duidelijk is, als de uitkomst ongeloofwaardig en zelfs belachelijk is, als de uitkomst letterlijk onmogelijk is, want die red wave, die was voorspeld, in die zin voorspeld, iedereen erkende dat ook. Nou zal Biden, die maar op 29% populariteit staat, het gigantisch gaan verliezen. Nou zullen de Democraten in de pan worden gehakt, want die hebben al zoveel crimes gepleegd. Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn. Dus is er van een gestolen verkiezing sprake, zoals het ook in 2020 is gebeurd. Vergeet het bewijs, u weet het, u zag het, u voelde het, u hebt het ervaren, het is gebeurd, het is echt. De midterm van 2022 is zojuist weer gestolen, net als de verkiezing in 2020. Als u het daar niet mee eens bent, bent u ofwel in de waan, of vreselijk naïef, of hersendood. Of u doet mee aan de vervalsing. Zoals Steve de Bruin door de duivel is ingehuurd om niks dan onkruid te zaaien. Die man is een duivelskunstenaar. Als u hem zo niet ziet, dan bent u in de waan, of vreselijk naïef, of u bent geestelijk hersendood. Dat is absoluut de waarheid. Het is tijd om toe te geven dat we allemaal deel uitmaken van een grootschalig experiment in fraude, diefstal, hersenspoeling en gaslighting in een mate die nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis is vertoond. Denk aan alle keren dat u de afgelopen jaren bent bedrogen. Ze logen tegen u over de open grenzen. Ze logen over de 30.000 verwijderde e-mails van Hillary Clinton. Ze logen over het bespioneren van Trump. Ze logen over de Russische samenspanning. Ze logen over een perfect Oekraïns telefoongesprek met de toenmalig president. Ze logen over een massale corruptie van Biden in Oekraïne en China. Ze logen over de laptop van Hunter Biden. Ze logen over de oorsprong van COVID. Ze logen over de oorsprong van lockdowns en maskers. Ze logen over de noodzaak van COVID-vaccins. Ze logen dat de vaccins veilig en effectief zijn. Ze logen en verdoezelen alle doden en gewonden door het vaccin. Ze logen over het succes van wondermedicijnen van hydroxychloroquine en ivermectin. En ze logen over de gestolen 2020 verkiezingen. En u bent al een decennium lang het slachtoffer van een non-stop ernstige gaslight. Allemaal onderdeel van een menselijk psychologisch experiment in de uiterste grenzen die overheid en media kunnen gaan in propaganda hersenspoeling. Terwijl u kunt zien dat ze voor uw ogen liegen. Je voelt het ook aan, hè? Als je nog een beetje spirit hebt. En dit zijn precies dezelfde mensen die u nu vertellen dat de Democraten meer dan goed hebben gepresenteerd. En de rode aardverschuiving van de GOP, dat zijn de Republikeinen, hebben tegengehouden. Tegen alle verwachting in. Zonder vals te spelen, dat wordt gesuggereerd, en de tussentijdse verkiezingen te stelen. Want dat is er gebeurd. Historisch gezien beleeft elk president in de geschiedenis van zijn eerste midterm tegemoet gaat een zware dag met een automatisch 20 tot 30 verloren zetels in het huis of 4 of meer verloren zetels in de Senate. Maar deze vreselijke, onpopulaire, hersendode president Biden met zijn ernstige dementie, die geen 3 samenhangende zinnen achter elkaar kan zeggen, en toch heeft hij Biden de geschiedenis getrotseerd. Geloof je dat? En dat terwijl we geconfronteerd worden met de slechtste economie in de moderne geschiedenis en de ergste inflatie in de geschiedenis van Amerika en ongecontroleerde criminaliteit, open grenzen, falende scholen, peilingen waaruit blijkt dat 75% van de Amerikanen gelooft dat het land de verkeerde kant op gaat, toch heeft Biden dat allemaal verslagen. Gelooft u dat? Als u gelooft dat de Democraten een wonder hebben verricht zonder bedrog, fraude en diefstal, dan kan ik u ook een brug verkopen van over de Atlantische Oceaan en van Europa naar Amerika. Dan kan ik u dat ook verkopen als u al die onzin gelooft. Want dan zou je ook in die brug, in zo'n Atlantische brug, zou je dan een geloof hechten. Ten eerste, elke peiling in het land toonde een gigantische GOP landslide, Republikeinse landslide overwinning, variërend van rode golf tot rode tsunami. Uit peilingen bleek zelfs dat vrouwen van september tot oktober 32 punten opschoven in het voordeel van de GOP, van de Republikeinen. Maar uiteindelijk gingen ze allemaal terug naar Biden en de Democraten. Vindt u dat geloofwaardig? Ten tweede bleek uit elke peiling in het land dat de twee belangrijkste thema's de inflatie en de economie waren. En misdaad kwam op de tweede plaats, samen met open grenzen. En ze stemden allemaal op Biden en de Democraten. Is dat geloofwaardig voor u? Uit de CNN eigen exit polls bleek dat de GOP enorme winst boekte onder mannen, vrouwen, blanke mannen, blanke vrouwen, zwarte, Hispanics, jongeren, iedereen. En ze stemden allemaal op Biden en de Democraten. Is dat geloofwaardig voor u? In deze context waar Amerikanen geen benzine kunnen betalen of boodschappen of huur met een falende economie, inflatie die de pan uitreist, doodsbang om hun baan te verliezen, wonend in steden geteisterd door gewelddadige criminaliteit, massale winkeldiefstal over daklozen, straten vol poep, plas, drugsnaalden en falende scholen die uw kinderen willen leren om gemaskerde transgenders te worden. En ze hebben allemaal gestemd op Biden, geloof je dat? Of op Biden, op de Democraten. In deze omgeving hebben ze allemaal op Biden en de Democraten gestemd. Nou mensen, de onzin die reist de pan uit. Dat ze keken naar de ramp die één man in slechts 2 jaar heeft veroorzaakt en ze trotseerden een eeuw van historische midterm nedergeslagen door de partij die aan de macht is en stemden op de Democraten. Mensen, u bent bedrogen. Maar het echte bewijs dat de midterm werd gemanipuleerd is en gestolen is Florida. Dat is het bewijs. En dat zal ik u ook aantonen. In Florida won de GOP de Republikeinen met een aardverschuiving. DeSantis, dat is die governor, en Rubio en alle anderen in Florida wonnen in een rode tsunami. rood dat staat voor Republikeinen, blauw staat voor Democraten. En diezelfde die volgens de peilingen in het hele land zou plaatsvinden. En raad eens wat Florida heeft. Florida heeft strikte kiezersidentificatie, strikte wetten tegen kiezersfraude, zware gevangenisstraffen voor iedereen die wordt betrapt op het plegen van kiezersfraude, geen post in stembiljetten die naar iedere kiezer worden gestuurd, geen stembussen die worden afgegeven, geen stembussen die worden geoogst, geen stembiljetten die nog dagen na de verkiezingsdag worden geaccepteerd, geen dagen lang tellen tot het gewenste resultaat is bereikt door de Democratische Partij. Is het geen grappig en vreemd toeval dat in die staat met al die strenge regels tegen fraude de rode tsunami van de GOP plaatsvond zoals voorspeld, zoals ook iedereen verwachtte, zoals ook iedereen wel wist? In Florida is het geschied. Maar overal elders waar geen strenge wetten zijn, waar de democraten de dienst uitmaken en waar ze die manipulatie kunnen doorvoeren en ze al dat bedrog toestaan, mislukte de rode tsunami. En dat onderpresenteren wordt geweten aan Trump en aan de conservatieve MAGA-kandidaten. En toch is governor Ron DeSantis in Florida de meest Trump-achtige MAGA-kandidaat. Anti-woke, anti-tyrannie, in your face, ultra-conservatief politicus in heel Amerika. En met die ultra-MAGA-boodschap plus strenge stemfraudewetten boekte de GOP een verpletterende overwinning en op de meeste andere plaatsen niet. Kijk maar naar Pennsylvania, 90% Republikeins, hebben nou een democratische governor gekozen. Geloof je die onzin? Toeval? Mensen, we zijn bestolen. Nogmaals, dat was een herhaling van 2020 en ze hebben de verkiezingen gemanipuleerd, vervalst, gestolen. Daar zit de CIA als de grote gemanipuleerde drijfveer achter. Eerst hebben ze ons beroofd van het presidentschap en nu hebben ze ons beroofd van een rode republikeinse aardverschuiving en nu proberen ze Trump de schuld ervan te geven. Dit is gaslighting. En onze verkiezingen zijn weer gestolen. Nou, ik heb u dit voorgelezen niet om dat feit op zich, maar omdat de reformatorische media hier volledig achter staat, achter dat verkiezingsbedrag. En dat glashard en gewetenloos ontkennen. En ik heb u opgelezen de onzin en de ongeloofwaardigheid van wat hier wordt opgenoemd. Ze hebben al de Senaat weer een overwinning gehad. Natuurlijk, want Jim Jordan, die Republikeinse senator, die heeft gezegd, wacht maar totdat we de verkiezing hebben gewonnen, dan zullen we heel die GOG omkeren, dan zullen we heel de FBI omkeren en dan zullen we heel de CIA omkeren. En daar zijn ze vuurbang voor geweest en dan hebben ze net als 2020 de verkiezingen gestolen. Ja, je zou zeggen, er zijn die Republikeinen ook niet helemaal op hun hoede geweest. Maar je moet denken, de krachten, de drijfkrachten, zoals de CIA en de FBI, ze zitten allemaal zo links als een kroot. De moeders, de huismoeders, die protest aantekenen op de scholen tegen die transgender-ideologie, die worden zelfs in sommige staten gevangen genomen. Dan kun je nagaan hoe ver die corruptie van die impopulaire Biden, hoe is het mogelijk, 29%. Hij is nog nooit zo laag in de polls geweest als alle andere presidenten. Hij staat aan de top van de impopulariteit. En de democraten hebben de verkiezingen gewonnen. Geloof je dat? Ben je nou echt zo naïef? Ben je nou echt zo geestelijk hersendood? Dat je ook dat bedrog in het TD maar aanneemt voor zoete koek? Daarom heb ik u dat voorgelezen. Dit is weer een duidelijk voorbeeld van dat helse bedrog wat ook in de wereld geschiet. En dat hebben de kerken, die hebben daar alert op te zijn. En moeten daar ook zodanig een bestraffende factor in zijn. Niet je eigen met politiek bemoeien. Je kunt nooit op Trump stemmen. Want ja, die Trump die heeft het ook al af laten weten door die warpspiet te promoten. Het interesseert me allemaal niks. Heel die politiek niet. Maar ik wil u wel aantonen dat bedrog waar ook die reformmedia door en door corrupt mee verkankerd is. En de dominees die laten het allemaal gaan. Want ze zeggen, ik mag me eigenlijk niet bemoeien met die beslommeringen. Maar de uitwerking dat ze daarmee meedansen met dat bedrog. Die zie je ook in alle Reformkerken, daar zie je ook al de vruchten van. En nou blijkt dat die kwade bomen, die krijgen de vooraan zittingen in het kerkgestoelte, overal. In stichtingen, in instellingen, noem maar op. En die stemmen klinken niet meer. Ik heb u dit van Gods wegen voor moeten lezen. En wee mij als ik dit achterhoud. Want het is een duidelijk voorbeeld dat je in onze dagen levendig bedrogen wordt op alle gebieden. Alle gebieden. De Heer Jezus zegt niet voor niks. Ik zend u als schapen te midden der wolven. Dat wordt helemaal niet meer onbekend. Want dat Reformvolk is decennia lang al zo goed gelovig gemaakt. Ze slikken de leugen als zoete koek en die dominees vinden het best. Want een getuigende stem, dat kwalificeren ze als concurrentie. Ik heb het zelf bij de levende lijven meegemaakt. Dus zo word je nou ook bedrogen binnen die afvallige kerken. Door alle dominees. Het zijn bloeddorstige vossen die de wijngaard verderven. Zo het is voor zingen. En wel uit Psalm 130 en daarvan de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn vuil behoort. 2 en 3 uit Psalm 30. Thank you. Christus te zijn. Niet om al die drukwegen te ontlopen. Maar Gods volk wordt de zonde moe. Is zichzelf moe. Ik ben geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, daar word je echt moe van. En niet alleen moe, maar dan kom je tot ontdekking dat je alleen God maar in de weg staat. Weet je wat ook de inleving is van Gods volk? Een hoofdinleving. Dat je niet alleen God in de weg staat, maar dat je ook overbodig bent. Ballast. Nou, als je dat niet geleerd hebt, ja, dan zal ook nooit het licht in je leven opgaan. Want daar moet geluid klinken, tegengeluid klinken van de oprechte. Ze hebben nou ook wel die Bart Dikkenburg laten opdraven. En die schijnt gespecialiseerd te zijn in virussen. Net zoals de zoon van Kranendom gespecialiseerd moest zijn. Dat is een Amerika-kenner. Het is allemaal zo belachelijk als wat. Want dat hele RD, dat is niet meer als een Donald Duck-krant. Ik meen het toch echt. Het is niet meer als een Donald Duck-krant. Allemaal leugen en bedrog, notabene. Want nou proberen ze natuurlijk weer die polio, hè, dat vormt nou weer een gevaar in onze dagen. En dat moet allemaal onderdrukt worden. En nou is het weer de kop opgestoken in Afghanistan en Pakistan. En er zijn wel 29 gevallen. En het WHO die hebt al van Bill Gates een paar miljard gehad. Maar ze eisen nog 3 miljard extra om die 29 gevallen uit te roeien. Het is gewoon de krankzinnigheid en top. Er is ook gebleken dat al die miljarden van de VS, zogenaamd naar Oekraïne, in eigen huis worden besteed. Denk er goed om hoor, dat bedrog is wel zo duivels. Het meest wordt in eigen huis besteed om de corruptie te bevorderen. Om het land naar de vernieling te helpen. Want dat kost ook een berg met geld, dat denk er goed om. Maar nou is die dikke Duikenburg, of hoe noem je hem? Ja, die is door Steef de Bruin in opdracht. Alles geschiet in opdracht van Steef de Bruin. Hij is overal hoofdverantwoordelijk voor. Dan stellen ze het zo voor, zo godslastelijk atheïstisch stellen ze het voor, alsof hun achter de knoppen zitten en ze kunnen die knoppen indrukken en dat polio uitbannen. Ze hebben God niet meer nodig. Gods voorzienigheid in het kader van ziekte en gezondheid. Daar spotten ze gewoon mee. Nee, de vakkens. Dat is het nieuwe geloof geworden. De vakkens. Covid. Vakkens. Nou mensen, als je in... Dat zijn banden van de duivel, maar dat is dan wel je eigen schuld. Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. Je hebt er enig geloof aan gehecht. Je hebt niet meer een heldere geest. Die helderheid van geest, die wordt op geestelijk gebied al decades niet meer gevonden in die Reformkerk. Mensen voelen zich tegen de schenen geschopt. Want ze willen moed en vrijwillig, kosten wat het kost, vasthouden aan die toverijen, aan die twee baals, de SGP en het RD. Maar ik heb vanuit de prediking van Elisa bewezen dat hij zegt, als gij geen afstand doet van de baals, God zal jullie laten ten onder gaan. Dat is ook dat referendum dat oordeel beschoren. En dat is een rechtvaardig oordeel. Dan gaat Gods ware volk God rechtvaardigen. Want de wijsheid wordt gerechtvaardigd in haar kinderen. Christus wordt gerechtvaardigd in zijn kinderen. Want wat hij predikt, daar vallen ze bovenop. Daar worden ze door gesterkt. Want je zou denken dat je het bij het verkeerde eind had. Omdat de meerderheid, er hebt er wel eens tegen een man op een gezelschap gezet. Ik heb meer medestanders als u. Ik zeg, ja dat klopt, want er lopen altijd meer mensen op de brede weg als op de smalle. Toen was hij uitgepraat. Daar kon hij niks tegen inbrengen, want je moet die leugengeest in één keer omleggen. En daar heb je de Heilige Geest bij nodig. En dat krijg je pas in een weg van bidden en worstelen. Bidden en worstelen. En dat gaat soms de hele dag door. Dus die polio hebben ze weer wat nieuws. Vormt een groot gevaar. En Bill Gates is heel ongerust, ja natuurlijk, want die ziet weer een gat in de markt gecreëerd om zijn vaccins te produceren. Want daar heeft hij wel zoveel aandelen in. Hij is daar de grote financier van. To reduce the population growth, horen ze dat tegenwoordig niet. Ja, ETD heeft dat ook helemaal gekerstend, die uitspraak. Ja, dat bedoelt hij niet om mensen om te brengen. Nee, het is de grootste promotor in de wereld na Biden voor abortus. En ik heb u net die lijst opgenoemd, waar ze allemaal de mensheid in bedrogen hebben. En geloof je die leugenaars, op andere gebieden nog voor 1%, dan ben je geestelijk hersendood. Dat zal ik je wel vertellen. Maar er is ook nog een ding, dat ook wat we steeds oplezen in de avonddienst, op de dag des Heren, die apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. En dat slaat op de Una Sancta. Dat wordt ook in onze dagen gelogen. Want de ene kerk mag niks zeggen over de andere kerk. Dat is helemaal in strijd wat ze elke zondagavond belijden. Het is maar een vloeken in de oren van de Heere Zeeboot. Als dat in de praktijk strijdt met het oplezen steeds en het herhalen van die belijdenis, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig om zielen te bedriegen, om je eigen te bedriegen. Maar de feiten doen er niet meer toe, want dat is een feit. En een feit kan je niet loochenen, maar het wordt allemaal overboord gegooid. De Una Sancta, de één heilige algemene Christenkerk, wordt met voeten getreden. Dat is een geloofsbelijdenis. En als hij daarvan afwijkt, daarom al die muren binnen Jeruzalem, dat is natuurlijk allemaal achterhaald, want het zijn allemaal Belialsholen. Holen van de duivel. Daar worden al deze horrorleugens niet alleen getolereerd, maar ook gepromoot door dominees. Dus God moet wel komen met zijn bloedige oordelen. Dat gaat echt gebeuren. Hoor. Dat gaat echt gebeuren, want al zeg je met die spotters, waar is dan de dag voor zijn toekomst? Alsof hij denkt dat God dat niet in de gaten heeft. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Nou, je kan God van nog voor geen ademtocht bedriegen. Dus niet mogelijk. En daar had ik in die eerste liefde zoveel van. Ik had een verbond met mijn ogen gesloten. Kon niet naar de zonde kijken. Nee, kon niet meer. En als je wist de plekken waar ik geweest ben. Nou, je hoeft er nou niet meer voor naar de havens te reizen van Rotterdam en Amsterdam. Want al sla je al een blik in de kerken, dan zie je precies hetzelfde. Alles kende me door. En werkelijk alles. En denk je dan nog dat God één woord uit de huidige prediking aanneemt, terwijl je al die ongerechtigheid laat voortkankeren? Nou, dat is een K in prediking. Meer niet hoor. Belials prediking. Meer niet. Want als zo Gods woord geïsoleerd wordt van de roepende zonden van kerk, land en volk, sommige oudvaders hebben daar zo getrouw in geweest. Zelfs die Dietrich Bonhoeffer, die heeft getuigd tegen het nationaal socialisme van Hitler. Hij had geen macht om dat onder censuur te zetten. Nee, vanzelf niet. En hij wist ook, daar zal de Heer over oordelen. Hij sprak ook niet zijn censurerend oordeel erover uit, want die macht had hij niet. Maar wel de bestraffing. Wel de bestraffing. Daniel heeft ook Nebukadnezar bestraft. In het ombrengen van onschuldige mensen. In zijn afgoderij. Bel was toen de afgod. En toen heeft de Heer hem, nadat hij op het dak liep van zijn paleis. Is dit niet grote Babel wat ik gebouwd heb? Heeft de Heer hem zo tot de beesten toe vernederd. Nou, dat is toch tot zijn geluk geweest. Dat is nog. Als hij zo niet vernederd wordt. Dat hoeft dan niet zo letterlijk, zoals Nebukadnezar vernederd is. Want toen pas gaf hij God eer. Toen pas. Toen erkende hij dat God God was. Want hij zei het al, toen Sadrach-Mesach en Abednego in die brandende oven ongeschonden eruit kwamen. Toen erkende hij al dat de God van Sadrach-Mesach en Abednego de enige ware God was. Maar voor zijn persoonlijke staat kwam hij pas tot die erkenning, tot die lofprijzing des Heren, toen hij tot de beesten werd vernederd. Dat betekent in geestelijke zin tot de hel toe vernederd. Dat moet echt gebeuren in je leven. Want daar hebben we voor gekozen. Moet en vrijwillig. En als je niet tot die innerlijke erkenning komt. Het rechtvaardigen van God je schepper in zijn oordelen. Dat deed nou die moordenaar in het kruis. Wij rechtvaardig. Wij ontvangen straf hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, daar heb je de rechtvaardiging. Hij rechtvaardigde Christus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Met andere woorden, die hier naast me gekruisigd is, die heeft nog geen zonde gedaan of gekend. Dat was niet zijn bekering, want dat moest nog volgen. Die vrijspraak van Christus. Als hij nou gebukt gaat onder die toenemende ongerechtigheid, en dan heb ik het nog ineens over de ongerechtigheid van de wereld, want de wereld verdemoniseert. Maar als hij die verdemoniseerde en verduivelde kerken, als dat je niet een last is, dat binnen de verbondssituatie de zonden zo hoog gestapeld zijn nog erger als Nineveh in de dagen van Jona. Ben je dan wel een christen? Gods volk gaat er geducht onder. Onder die halsstarrigheid, onder die profaniteit. Je haren reizen ten berg. Als je zulke horrormoorden zoals die Jezebelder. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, het is een duivelskunstenaar. En wie is het niet, want door hun zwijgen stemmen ze dat toch allemaal toe ook. Zwijgen is toestemmen. Als dat Gods eer, Gods naam je niet meer waard is, om die roepende zonde op grond van Gods woord te bestraffen en te censureren binnen een verbondssituatie. Nou, schrijf dan die kerk waarin je zit maar op je buik. Smeert het maar onder je schoenzool, want er is niks meer van God. Nee. Maar omdat dat al decades niet separerend is geëxposed, ja, zitten wij, om maar het zo te zeggen, met de ellende. Nou, dat hoef je niet te zitten, want er moeten ketterijen zijn. Er moeten afvallige kerken zijn. Dat brandkoren en dat echte koren. Dat lijkt zo op elkaar. Daarom wordt dat gezegd onkruid, dat is eigenlijk een verkeerde vertaling. Het lijkt op het echte koren. En als je daar geen geestelijk verstand van heeft, dan gebeuren er ongelukken. Niet dat het in werkelijkheid kan dat je een kind van God kan laten afvallen. Dat kan natuurlijk niet. Maar het wordt zo gesteld dat ook Gods volk daar geen geestelijke kennis in hebt. Je moet verstand van de Heere krijgen met goddelijk lichaamstraal. Dus dat is eerst een wedergeboren hart. Een waarachtige roeping Gods om het woord te prediken. En dan ook met Jeremia het schijn van het zijn. Niet alleen exposen, maar ook het schijn uitdrukken. Dat staat letterlijk geschreven hoor, het zijn mijn woorden. En dat binnen een verbondssituatie. Want je kunt zo in de wereld niet aan de gang gaan. Die Belder, die heeft ook Baudet. Hij noemt zichzelf een heiden, die Baudet. Als hij die uitmaakt voor een ezel en een loser. Dat is allemaal bluffpokerpraat. Waarom? Om de jongeren te weerhouden om op de vorm van democratie te stemmen. Zo strijden ze nou om hun gelijk te halen, om hun vlag te laten wapperen. En God gaat al die kerkpolitieke vlaggen verbranden. Hij geeft het aan het vuur. Dat staat hier duidelijk geschreven. Want dat brandkoren, wat je kan aanmerken als onkruid, dat wordt in busselen gebonden en in het vuur, in het eeuwige vuur geworpen. En als je ze daarmee confronteert, ze verblikken of verblozen niet, want mensen met een geweten als met een brandijzer toegeschroeid komen nergens meer van onder de indruk. De duivel siddert nog, je zou nog zeggen dat de duivel nog een soort geweten heeft, maar hij siddert vanwege de eeuwige vuuroordeel Gods. Hij weet dat hij er komt en de tegenwoordige christenheid komt nergens meer van onder de indruk. Kijk, we zijn er natuurlijk al decades ingeleid om de leugen te geloven, al een paradijs is dat begonnen. Maar als de Heere je wederbaart, dan vindt er ook een gewetensontwaking plaats. Dan ga je de dingen bij God vandaan zien. Ik heb het in mijn leven wel ondervonden dat ik zo blind was in zaken. Je kan het ook wel begrijpen dat dan de mensen die met zo'n manipulerende prediking bewerkt worden, dat ze in al die strikken blijven. Dat kan je wel verstaan. Want het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid. Maar het bedrog wordt nou zodanig ten hemel schrijend en godslasterlijk, dat zelfs de wereld wakker wordt. In een horizontale zin weliswaar. Baudet heeft het ook aangegeven. Wat er in Oekraïne aan de hand is. Hij ziet het levensgevaar in van de globalisten. Met hun miljarden kostende globalisme. Onder leiding van Frans Timmermans en noem al die criminelen maar op. En dat wordt in de reformatorische media en in de kerken allemaal zodanig, het wordt zelfs aanbeden. Die Steef de Bruin die beweert ook, dat is ook brandkoren. Steef de Bruin 100%. Dat geloof ik niet alleen, dat bewijzen de feiten. Een kwade boom kan alleen maar kwade vruchten voorbrengen. Hij doet niks anders als onkruid zaaien. Dat doet die Steef de Bruin, dat doet hij van der Staaij en zijn metgezellen. En er heb geen dominee het hebben in de gaten. Of ze zijn ook allemaal dat brandkoren. Nou, dat kun je wel zien aan die Jezebelder. Die duivelskunstenaars die nou in het RD aan het woord gelaten worden. En als er iets fundamenteels aan de hand is, dan laten ze weer een zogenaamde wetenschapper opdraaien. Ja, die natuurlijk helemaal volledig overeenstemt met de plannen van de illuminatie. En die natuurlijk beweert dat die vaccinaties zijn volledig veilig. Dat heeft Steve de Bruin zelf ook gezegd. En God zal Steve de Bruin, God zal al die vaccindoden van je hand eisen. Je zal in de onderste delen der aarde terechtkomen. Dat leert mij Gods woord, dat is niet mijn orde. Oh nee. Maar ik geloof niet meer dat zulke mensen zich zullen bekeren. Dat geloof ik niet meer. Die zijn al zodanig overgegeven. En van de duivel, letterlijk van de duivel bezet. En dat kan allemaal gepaard gaan met vriendelijke gezichten, met lachende gezichten en met integere uitdrukkingen en zalige verklaringen. Maar ik geloof het niet. Nee, op grond van Gods woord. Met het ware geloof. Dat komt niet door het ware geloof heen, door het criterium van het ware geloof. Suk bedrog. En omdat dat niet gezien is, is dat ook een bewijs dat God al die reformkerk overgegeven. Hij heeft zijn geest eruit gehaald. Want in de kerk de reformatie, in de Nederlandse gevormde kerk. En vroeger zelfs in de afgescheiden kerken. Ja, daar waren nog sommigen van Gods knechten te vinden. Maar nu niet meer. Ik kan er niet één opnoemen. Ik meen het werkelijk hoor. Ik meen het echt werkelijk. Want nogmaals, een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. En een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. En wat is het criterium wat Christus zelf stelt? Aan hun vruchten zult gij kennen. Versta je dat? Daarom zegt de Heer Jezus, laat de Johannes de Doper weten wat de vruchten van zijn bediening was. Want daaruit kun je het herkennen. Wat de Heer Jezus Johannes laat weten. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat geschiedt nooit door de bediening van de duivel. Die doet juist het tegenovergestelde. Maar, goed erop gewezen, brandkoren. Het lijkt erop. En ze zijn in onze dagen niet meer in staat om dat onderscheid aan de dag te leggen. Laat staan binnen de verbondsgemeente uit te rukken. Dat betekent niet dat je natuurlijk alle onbekeerde mensen uit de kerk moet gooien. Dat betekent het niet, want dan kom je weer... Kijk, Jean de Labadie was een student van de reformatie. En die wilde alleen maar een kerk met allemaal bekeerde mensen. Mocht alleen onbekeerde mensen omgevonden worden. Nou, dat is natuurlijk ook een vreselijke ketterij. En dat is ook geëindigd in de slaapkamers. De kerk is niet geroepen om alle onbekeerde... Nee, want waarom zou ik dan nog moeten preken? Opdat onbekeerden ook tot bekering zouden mogen komen. Maar al gaan die onbekeerden een leer laten gelden, een ketterij laten gelden, dan komen ze openbaar als brandkoren. Dan moeten ze onder censuur worden gesteld. En als ze daarmee door willen gaan, in de baan der afsnijding, dus uit de gemeente Gods verwijderd. Maar het wordt nergens meer gedaan, jongen. Het is allemaal afval wat de kerkklok slaat. Maar Gods woord blijft Gods woord. De Heere past zijn woord nergens bij aan. Ook al wordt het nog slechter in ons. En het wordt nog veel slechter. Het wordt nog veel slechter. De Heere zal die tijd verkorten om eruit verkoren wil. Ja, de tijd is alweer op. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. In het koninkrijk huns vaders. Gods volk staat een heerlijke toekomst te wachten. Eigenlijk zijn ze al in die toekomst door het geloof. Oh ja, al Gods volk heeft ook een hemelvaart gemaakt. In geestelijke zin. Aan de getuigde van de Heer dood te maken levend. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er wederen uit opkomen. Dan wordt Christus je hemel. Dat is ook het criterium. Christus is niet een bijzaak. Hij is mijn hemel. En dan heb je soms ook een hemel op aarde. Ja, in de wereld zult je verdrukking hebben. Je zult van alle gehaat worden. Maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb ook al die satanische machten en krachten die nou denken de dienst uit te maken. Zoals Soros, George Soros. Die speelt gewoon voor God. Letterlijk, echt waar. God zal lachen in zijn verderf. Want als hij nou ziet wat ik net heb voorgelezen. De bewijzen van het bedrog. En dan denkt hij, ook Gods volk wordt daarop aangevallen. Alsof de duivel reert. Nou, zo moet het niet zien. Zo moet het niet zien. Dat doet het ware geloof niet. Zo ziet het ware geloof het niet. Nee. Ze moeten allemaal de maan der zonde volzondigen die daarin meedansen. Met dat helse, gereformatoriseerde bedrag. En dat doen ze net of dit weer een bewijs is dat in 2020 geen verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden. Omdat het dezelfde fraude nu weer plaatsvindt. Want het is allemaal in handen van de GOG, het is allemaal in de handen van de CIA, in menselijke zin gesproken. En die willen juist dat bedrog. Want de illuminatie heeft hele andere plannen als die, in menselijke zin nog, oprechte republikein. Tulsi Gabbard is van de Democraten overgestapt naar de Republikeinen. Ze zegt, ik kon het met mijn geweten niet meer overeenkomen. Zuk hels bedrog wat er in die democratische kringen geschiet. Het is democratie. Echt letterlijk. De child abuse en de pedofiele netwerken die vieren hoogtijd binnen die democratische kringen. Nou ga ik die Republikeinen niet schoonpraten, want ik ga geen politiek praatje houden. Maar ik wil wel aangeven dat bedrog wat daar plaatsvindt, dat wordt in de kerken verheerlijkt. Dat wil ik u aangeven. En ja, u zegt, wat moeten we er dan tegen doen? Nou, bid je dan niet elke dag of de Heere al die satanische machten en krachten te schande stelt? Is dat je gebed niet? Wat doe je dan op deze wereld? Dat is niet om de wereld te redden. Nee, nee. Maar hij heeft zelfs in de Hof van Gethsemane, heeft hij die satanische machten en krachten achterover laten vallen. Opdat de Heere daarin vereerlijk zou worden. Judas kon dat niet meer ontkennen. De almacht van Christus in de Hof van Gethsemane werd geopenbaard. Maar hij moest die weggaan. Dus hij liet zich gewillig gevangen nemen. Maar goed verstaan, als wij niet nodig achten om daartegen ten strijde te trekken. En dat moet natuurlijk niet door het zwaard van Petrus. En dat heb ik ook pas nog weer eens tegen mijn broeder gezegd. Je kan niet wettisch aan de gang gaan en geen schelden. Kijk, ze noemen het wel schelden, maar dat deed mij niet. Maar daar moet je niet toe overgaan. Er bestaat wel een heilige bijbelschelde. De Heere scheld u van Satan. Die steeds niet het vuurbrand uit het vuur gerukt. O, jazeker. Maar dat onderscheid kennen ze ook niet meer. Ze kennen het onderscheid niet meer tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde. Wordt nergens gepreekt. Echt nergens. En Gods woord leert het ons. Ze leren ook niet de eerste, de tweede en de derde trap van de verwerping. Gods woord leert het ons. Dus ik heb Gods woord te prediken. Mag ik niks achterhouden? Nou, we moeten nog aan beginnen, maar hier staat het geschreven, gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en het vuur verbrandt. Het blijft niet altijd zo, volk van God, nee. De Heer gaat het onkruid vergaderen en het vuur verbranden. Alzo zal het ook zijn in de voleindende wereld. En de Zoon des Mensen zal al zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Dus dat is ook binnen dat refendom. De Heer gaat dat helemaal niet herstellen, nee. Hij gaat het in één keer ledigen, want het wordt ten vure bewaard. Daar is geen hoop meer voor. Nou, met zulke profane, ze moeten er zijn. Maar de oprechte, het geluid der oprechte wordt, nou, ik kan wel zeggen, niet meer gehoord. Hier in het Westen. Iedereen loopt maar mee te veinzen met het kwade. Mensen, straks sta je voor een heilig en rechtvaardig God. Straks zullen we gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. En dan breekt de eeuwigheid aan. En wat denk je dan gewonnen te hebben met al dat zogenaamde vleeselijke voordeel aan deze zijde van het graf? Het verstand van Gods kinderen gaat het verstand te boven. Dat de mens, een godsdienstig mens, zich zo gewillig laat bedriegen en al die leugenbroodjes eet, broodjes over de toonbank. Het gaat er als koek in. Wat die J. Belder zegt, gaat er als koek in. Wat die van der Staaij zegt, gaat er als koek in. En elk woord wat ze uitspreken, spreken ze uit precies hetzelfde zoals de draak spreekt. Ja, voor het ongeloof is het ongeloofwaardig, maar niet voor het geloof. Want het geloof ziet de werkelijkheid, ziet bij God vandaan. Het geloof erkent al die dingen, want, nog één keer. Christus wordt gerechtvaardigd in zijn kinderen. Absolute waarheid. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heere, heb dank voor uw heilig woord voor ons. Dat moet wel zo onderscheiden en gesepareerd gepredikt worden. Het is in onze dagen ontzaglijk, maar gij hebt het alles voorzegd. En daarom, gij zult er alle gehaat worden, want zelfs de dominees verdragen de waarheid niet. Nooit aan de vijandschap gedood. Nooit aan de vijandschap gestorven. O, wat heeft dat een bederf teweeggebracht. Algeheel bederf. Dat het oordeel is begonnen van het huis Gods. En wat zal het einde daarvan zijn? Heere, gedenk uw ware kerk. Ga je de broeders in Christus en de zusters in Christus en de kinderen in Christus ondersteunen en sterken in het allerheiligst geloof. Gedenk ons als we de week weer ingaan. De moeders in hoge verwachting, gij mocht nog dragen en redden. Om Jezus willen. Gemeente nog zingen van Psalm 130 en daarvan het vierde zang. Dus hoop op de Heer, gij vrome is Israël en al. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde zang is van Psalm 130. Amen.